In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en van harte welkom op deze vroege zondagmorgen bij Hour of Power. Een programma waar heel veel ouderen en jongeren naar uitkijken. En niet zonder reden, want Bobby Schuller spreekt vandaag niet, maar ook een geliefde spreker in Shepherd's Grove, Tony Campolo. En heeft een boeiende en inspirerende toespraak. Hannah Schuller interviewt dit keer John Rodriguez en het gaat over dyslexie. Probleem waar ook veel Nederlanders mee worstelen. En Patrick Blackwell van het koor van Hour of Power zingt een prachtig stuk uit Koningsmessen van Mozart. En het koor komt naar Nederland, maar daar vertel ik straks meer over. Hij ging voor macht en voor geld. En nu gaat hij voor rijst en voor liefde. Hoe kun je zo'n reis maken? Arjen Hulsbergen, advocaat en jurist, die is mijn gast vanmorgen in Hour of Power. Ik wens je veel kijkgenoegen toe.
The day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Man, you picked a good day to come to church. We have Tony Campolo in the house, who's going to be preaching the Word of God, and he's here to challenge you and love on you and give you a joyful spirit as you leave this place. I want you to know that whatever it is you're bringing to this building today, God's big enough to deal with it. And I want you to know that He loves you. He hasn't forgotten you. And I want you to know good things are always coming. I think you're doing great, and God's proud of you, and He loves you just as you are. Would you turn around and shake hands with people who are next to you and say, God loves you, and so do I. Let's pray. Father, thank you so much that you've called us to this place to celebrate and to truly have a party. And we say, God, with joy that we're thankful for the good things that you're giving us. And we thank you for every breath, every moment, for every friendship, every relationship, and every miracle. And we come, Lord, expecting in Jesus' name that you're going to do great things. The burdens that we don't have the power, the strength to deal with, we just give them to you. And today we choose, we're not going to worry. We're going to relax. We know you love us and you have the power to do everything that we need. So we trust you in Jesus' name. Amen.
Today we have the honor of having John Rodriguez with us. He's the author of High School Dropout to Harvard and holds a master's degree in learning disabilities. He was a Teach for America teacher before founding Think Lexic. Would you welcome with me John Rodriguez? So, John, first, I think a lot of people have misconceived ideas of what dyslexia even is. So first, can you tell us what it is?
Dyslexia is a different way of thinking. Most kids in school, about 80%, they think in a linear way. But 15% of the kids think in a dyslexic. They think lexic.
15%.
Yes.
Lot, yeah.
And that makes up about 7,600,000 kids in K-12 right now. And it also means that, you learn to read a different way. So when you start learning to read in first grade, you struggle with spelling, you read a little slower, and writing is more difficult for you.
Yeah, so you kind of went on this journey yourself. So you having dyslexia, what was it like for you? What was your journey in school? Like, what did it feel like?
Kindergarten was good for me. I love kindergarten.
Yeah.
I still remember my kindergarten teacher, Mrs. Green, because if you're dyslexic, you learn in a multisensory way, and you're building, you're painting, music. But that changed when I got to first grade, because they start teaching in an abstract way that didn't work for a kid like me who's dyslexic. So I tried really hard. Teacher said, just apply yourself, but I ended up doing poorly, and I ended up failing first grade. And at six, you know, my sense of self, my heart just sank because, you know, I'm only 6 years old and I was labeled as less than or stupid.
Yeah.
And, you know, I got that from the teachers and then it was mirrored by my parents. So it was really heartbreaking for me.
Did you kind of know inside that you were smart, but that you just had something else going on? Like, what was your feeling? Was there like a fight inside of you? Like, you didn't really believe them, but yet they were labeling you this?
I didn't believe it. I had faith. Like, I felt smart inside, but there was a disconnect because the only way you could kind of show you're smart is it was writing, and that was my main.
Yeah, the way that they do it. Yeah. So you founded Think Lexic. So what does this foundation do?
Well, we focus on the strengths of dyslexics. There's a lot of things, like I said, they struggle with, you know. And remember, dyslexia is something that lasts your whole life. You know, I went to Harvard and I still can't spell that well. So it's not something that should stop you.
Doesn't have to hold you back, yeah.
Yeah, and you know, there's difficulties. I read slower, but you can have audiobooks. There's technology that you can use. And what Think Lexic does is we focus on the strengths. And I don't think a lot of people know that in Silicon Valley with all the tech companies, about 65% of the population is on the spectrum.
Wow.
You got dyslexic, ADHD, Asperger's. Yeah. So our focus is on the strengths for dyslexic kids. We teach computer coding. If a mom or a dad, your kid was just diagnosed with dyslexia, we do a workshop saying, hey, it's going to be all right. You know, your kid struggles with this or that, but look at all these incredible talents. And one important thing I also say to parents is, in school, if your kid, you know, if they're focusing on 80 to 90% of the day on what your kid is bad at, you know your kid is going to be very upset. Mm-hmm. And he's not going to have a different disposition. Mm-hmm. But if they balance that with things that they're good at, you're going to have a happy kid. So
yeah, that is so good. So why do you think it's important to God for us to embrace what makes us unique?
Because there's all kinds of talents. I believe everybody has talents. They're not the same. I believe, you know, people don't learn the same. You have to be accepting. You have to understand that. I'm a proud dyslexic. I'm proud of it.
Yeah.
I'm proud that I have ADHD. I'm very proud. And I believe it is a gift. It just, I think the disconnect is the understanding. I think we raise dyslexia awareness, and that's what these little bracelets that I have right here, once there's a better understanding by all people about what dyslexia is, that it's not something to be feel bad about or shameful, that mm-hmm. it's just a different way of thinking and learning, I think the world will be just a much better place when people understand that.
I agree with you. So there are millions of people watching out there. What would you say to those who just recently found out they're dyslexic, or parents especially who just found out their first grader is dyslexic? What would you say to them?
I would have them reach out. Like, we have thinklexic.org. We do workshops for newly diagnosed kids with dyslexia. But I would say the most important things to say to moms and dads, a lot of times there's a sadness when they find out their kid's dyslexic, because they think, like I was when I was younger, that they're less than, that they're not going to have the same opportunities. Mm-hmm. I tell moms and dads, rethink what's possible for your kids.
Amen.
They have incredible talents. Focus on those, balance it out, and I would say technology for the difficulties, and you're going to have a happy, successful kid, and things are going to be all right.
So good. Thank you, John Rodriguez.
Thank you so much.
Thank you so much.
Patrick Blackwell zong het ontroerende Confutatus Maledictus uit de Kroningsmesse van Mozart. Een ontroerend stuk over het feit dat God je zijn vrede en genade wil geven als de dood nadert. Mijn gast van vanmorgen is een vooraanstaande jurist, advocaat, op het scherp van de snede. En vroeger ging het allemaal om geld en macht bij hem, maar tegenwoordig om reis, geloof het of niet, en liefde. Mijn gast vanmorgen is Arjen Hulsberger. Arjen, goedemorgen.
Goedemorgen Jan.
Wat was de leugen in je leven?
Ja, de echte leugen in mijn leven was vroeger dat ik het echt allemaal zelf moest doen. En dat dan geld en een positie, dat voldoening zou geven.
Deed het dat?
Ik dacht van wel en het heeft me jarenlang gedreven om echt het allerbeste te zoeken, het allerhoogste na te streven. Goed mijn best te doen op school, op de universiteit, nevenfuncties te ontplooien.
Aanzien, macht.
Ja. En uiteindelijk, toen ik 34 was, was het ook zover dat echt waar iedere jonge advocaat van droomt ook in één keer werkelijkheid werd. Dat ik partner werd bij een heel mooi, goedlopend, bekend kantoor.
Ja. Wat bracht geld je?
Uiteindelijk niet zo heel veel.
Nee.
Ik had rond die tijd dat ik daarmee begon, in dat partnerschap ook echt een ervaring met God. Die echt mijn hele denken en mijn hele wereld op zijn kop zette.
Kwam dat zomaar onverwacht? Of had je daar behoefte aan? Of was je op zoek?
Ja, ik was toch heel duidelijk op zoek naar een vervulling. Waar is het leven nou voor? En, ja. En waar kan ik rust, maar ook waar kan ik vrijheid en ruimte vandaan halen? En ik ben heel lang op zoek geweest. Ja. En heb het onder andere dus gezocht in een positie en ja. In eer en aanzien. En rond die tijd dat ik dat kreeg, toen sloeg echt de bliksem in mijn leven. En veranderde er van alles.
Ja. Welke bliksem was dat, van boven?
Ja, van boven. Ik heb toen gemerkt, ik ben echt in de kerk zo'n beetje opgevoed. En ik geloofde alles wat er werd gezegd. Ik bewoog daarin mee, maar zo'n echte ervaring. Een bewijs, als het ware, van dat het allemaal waar was wat ik geloofde. Dat had ik nooit echt duidelijk gezien. En in 2002 heb ik dat echt ervaren. Niet zozeer van buitenaf, maar in mijzelf. Een diep weten van, hey, Jezus is echt. Ja. En hij is zo mooi.
Maar je bleef advocaat.
Ik bleef advocaat.
Maar stond je anders in de rechtszaal?
Mijn eerste reflex was, maak dat ik wegkom. Want dit gaat over geld en macht en de waarheid. Jezus, nu ik weet dat hij zo echt ben, kan ik dat toch wel blijven doen? Ja. En ik heb gewoon om wijsheid gevraagd, inzicht van, moet ik dit blijven doen? Of moet ik zendeling worden en naar de andere kant van de wereld vliegen om het evangelie te brengen? Maar iets in mij wilde eruit, wilde dat brengen, wilde dat verspreiden, wilde dat vertellen. Uiteindelijk heeft God heel duidelijk gesproken tot mij. Van, ik wil jou hebben in de marketplace. Ik wil jou hebben als advocaat. Blijf daar zitten en doe je ding.
Tot de dag van vandaag. Ja. Dus wel opvallend, hè? Jezus heeft 32 gelijkenissen uitgesproken. En in 16 van die gelijkenissen gaat het over macht en over geld. Mm. Dus kennelijk was het in die tijd van Jezus, 2000 jaar geleden, speelde het al net zo'n rol als nu.
Ja. En het aparte is, als je naar die gelijkenissen kijkt, dan zie je dat ook, dat God eigenlijk heel erg geïnteresseerd is in onze maatschappij. We zijn misschien als christenen wel eens geneigd om ons te richten op het hemelse, het onzichtbare, de toekomst, het hiernamaals. Maar als je de Bijbel bekijkt, dan zie je dat eigenlijk God geïnteresseerd is in de heelheid van een samenleving. Het Oude Testament gaat erom en het Nieuwe Testament in feite ook. En als Jezus ons oproept om discipelen te maken, dan heeft hij het ook over natie, over landen, over volken, maatschappijen, culturen. Ja. En ik geloof dat ik daarom heel erg mijn plaats ben, ook in de zakenwereld.
Ja, laten we even een sprongetje maken, want Jezus is geïnteresseerd in de Bijbel, in culturen, in volken. Ja. Laat ik even een beeld schetsen. Ineens loopt deze advocaat met een clownspruik op. Met ballonnetjes in zijn hand en met zo'n plaatstoetertje tussen straatarme bevolking in een dorpje in Nepal. Mm-hmm. Dat gebeurt, hè?
Ja, dat gebeurt. Ja.
Nou, dat moet je toch even toelichten.
Ja, op enig moment heb ik me beseft van er moet meer in het leven zijn dan het uitoefenen van mijn vak. Wat ik heb geleerd en wat ik heb ervaren, dat moet eruit. En in Nepal, we opereren veel in de uitlopers van de Himalaya, in dorpjes waar mensen vaak nog niet eens een christen hebben gezien of een westeling hebben gezien. En we willen niet bedreigend overkomen, dus we komen daar vrolijk binnen. En we zien dat als we de geluiden maken die de kinderen herkennen, dat de kinderharten openbreken en voor je het weet is een heel plein is gevuld met kinderen. Daar komen de moeders achteraan, daar komen de vaders achteraan, de opa's en oma's, de toverdokters en de burgemeesters en de stamhoofden. En voor je het weet heb je contact met de hele lokale bevolking.
Ja, de bevolking van Nepal is straatarm, ja. Wordt ook onderdrukt, heeft het zwaar. En wat jij wilt brengen is rijst. Ja. En liefde.
Ja, ik denk dat de onderdrukking met name komt door de leefomstandigheden van mensen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met maatschappijvisie, hoe een maatschappij is opgebouwd. De economische verhoudingen die er zijn. Een van de onderdrukkende dingen is armoede. Een ander is het niet toegang hebben tot adequate medische zorg. En je ziet dat daardoor heel veel mensen ontzettend kwetsbaar zijn. Ja,
maar daar help je ook daadwerkelijk mee. Je loopt niet alleen met de
clowns. Ja, kijk, het is lastig om met een clownspak, of überhaupt als team, want ik doe dit samen met een vriend van mij, Richard, om een land te veranderen of het probleem in een land aan te pakken. Maar we hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. En onze lijftekst die staat in Handelingen 10 vers 38, dat Jezus van Nazareth werd gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En er staat dat hij rondging, goeddoende en genas. En het begint dus met rondgaan. De mensen zoeken op de plek waar ze zijn en goed doen. En goed doen, dat is niks bovennatuurlijks, is niks zweverigs. Dat betekent, wat heb je nodig? Wat is voor jou op dit moment goed nieuws? En als je honger hebt, is dat een bord met eten. En als je dakloos bent, een dak boven je hoofd. En als je ziek bent, adequate medische verzorging. Dus we hebben ons gericht op, we komen binnen, we gaan waar de mensen zijn en we zorgen dat ze krijgen wat ze ook materieel nodig hebben. En het geestelijke komt daar achteraan.
Mooi. Ja. Jij zegt steeds, deze wereld heeft helden nodig.
Ja.
Ja. Nou, dan de hamvraag, ben je een held?
Ik denk dat God mij als een held ziet.
Nee, ik vraag of jij een held bent.
Ja, dus mijn identiteit is held.
Ja?
Ja.
Wat is een held dan?
Een held is iemand die op aarde leeft, wetend dat hij een missie heeft uit de hemel.
Ja. Ik heb jou een keer op een foto zien staan met een zwaard in je hand.
Ja, een zwaard is een symbool voor het woord van God. En het woord van God daarvan wordt gezegd, en ik heb dat in de praktijk ook wel ervaren, dat als je dat hanteert op een liefdevolle manier, dat scheiding aanbrengt tussen leugen en waarheid. Ja. Tussen het zielse en het hemelse. Ja. En ik vind het belangrijk als christen dat ik ook leer om het woord van God te hanteren. En ik hanteer het als een zwaard, niet om te doden, maar om scheiding aan te brengen, om heel scherp te snijden.
Ja, het hoort ook een beetje bij je vak, toch?
Ja.
Er gaat recht, onrecht, krom of recht. Ja. Dus, je hebt met je maatje, je noemde hem al, een boekje geschreven, Richard. Handboek voor helden. Extreem normaal heet dat. Nou, dat dit een Nepalees jochie is.
Dat is een Nepalees meisje met een snor.
Kijk, alles is mogelijk. Voor wie gelooft. Waarom dit boekje?
Wij hebben gezien dat als je christendom plaatst uit de context van het Westen en gewoon in een land waar eigenlijk nauwelijks christelijke traditie is, en je moet gaan uitleggen wat Jezus nou eigenlijk heeft gedaan en wat christendom inhoudt, dat je hele extreme conclusies gaat trekken. Wij geloven in een God, schepper van hemel en aarde. En hij is ver weg, enerzijds lijkt het, want hij is in de hemel. En tegelijkertijd is hij heel dichtbij. Hij woont in ons. Van de Heilige Geest wordt gezegd dat hij in ons komt wonen en ons van binnenuit verandert en nieuwe mensen maakt. En eigenlijk is dat heel erg extreem.
Ja?
Dat is heel raar om dat te bevatten. Ik probeer met mijn academische studie probeer ik dat te bevatten, wat dat eigenlijk betekent, en ik kom er niet uit. En toch leert de ervaring, zoals het woord van God ook zegt, de Bijbel ook zegt, dat de Heilige Geest in ons woont en ons van binnen nieuwe mensen maakt. En we proberen als het ware in het boekje mensen mee te nemen in die waarheid en te zeggen, weet je wel wat dat betekent, dat de Heilige Geest in jou wil wonen? Wat dat betekent met jouw identiteit, met wat je mag, met wat je kan? Een beetje dat God een droom heeft over jouw leven.
Ja.
En dat je niet zomaar op aarde bent om maar een beetje wat aan te rommelen of naar je pensioen te streven. Maar dat je een missie hebt, een droom van God. En dat God als het ware jou aanmoedigt om die droom te omarmen en te gaan doen waarvoor je op aarde bent. Als hij zou willen dat we in de hemel zouden zijn, dan zouden we nu allemaal opgenomen kunnen worden.
Even die droom op aarde. Ja. Als je om je heen kijkt, je weet precies wat je wil. Ben je niet teleurgesteld in heel veel mensen die zonder dromen leven? En,
ja, maar teleurstelling is een hele negatieve emotie, waardoor je je terugtrekt. En ja. Ik ben zelf zo enthousiast over wat God in mijn leven aan het doen is, nadat ik keuzes heb gemaakt. Ik heb eigenlijk gezegd, God, kom er maar in. Kom maar in mijn bedrijf, kom maar in mijn professie, kom maar in mijn leven, kom in mijn familie, kom in mijn vriendenkring. En ik zie allerlei dingen, zie ik ineens ontstaan. Ja. Ook dat je naar Nepal gaat en het evangelie verkondigt en dat er allerlei wonderlijke, bizarre dingen gebeuren en dingen openbreken. Ja. Ik had het niet durven dromen, maar het zat er wel in.
Nou kom je als een enorm gedreven, hè, dat was je vroeger ook als advocaat, toen ging het om geld en macht, nu om liefde en rijst. Enorm gedreven over. Hmm. Kun je ook nog wel eens lachen, of niet?
Maar dat is toch ook lachen?
Goed. Ja. Ja, waar word je blij van?
Ik zie de humor in bijna iedere situatie. Kijk. En we moeten ook leren relativeren. Ja. Weet je wel, we hebben het nou een beetje over theologie. Nou, dat vind ik best heel zwaar. En daar kun je ook knallende ruzie over krijgen. Maar als je echt je uitstrekt naar de relatie met God. En je zoekt vanuit daar de relatie met andere mensen. Dan zie je dat humor ook vanzelf komt. En dat humor ook een opening is naar het hart van mensen. Ja. Dus ja, doe mij die rode neus maar. En de grappen en de grollen. Ja. En God, die schrikt daar niet van. Sterker nog, ik denk dat hij meer humor heeft dan wij soms beseffen.
Dat weet ik wel zeker. Ja. Je hebt daar over je dromen verteld. Ja. Over heldendom. Over wat je motiveert en wat je drijft. Wat zou jij mensen die vanmorgen vroeg kijken mee willen geven?
Ja, er zit meer in je leven dan je op dit moment ervaart. En God is niet alleen geïnteresseerd in jouw geestelijk welzijn en in je toekomst en in de hemel, maar hij wil je graag hier op aarde omarmen en een nieuwe wereld voor je openen waarin jij de rol kan spelen die hij voor jou in gedachten heeft.
Dat lijkt me een hele mooie afsluiting.
Jij kunt een held zijn.
Ja.
Ja. Ja. Een echte held.
Goed zo.
Ja, tot je doel komen.
Oké, dankjewel voor de principes die je ons hebt meegegeven. Held.
Graag gedaan, held.
Dankjewel. Ik geef je ook graag een heldenboekje mee. Het Koninkrijk van God is nu. Oh, van wow. Bobby Schuller.
Oh, super.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
En hou je van muziek?
Ja, enorm.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, je kijkt regelmatig Hour of Power. Het koor komt naar Nederland. En ik heb nog geen kaarten, maar ik nodig je van harte uit om onze gast te zijn. Dat kan op maandag 25 juni in Apeldoorn in de Grote Kerk. Op 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En op 28 juni vlakbij jou in de Nieuwe Kerk in Delft.
Wauw, we gaan er zijn.
Wauw, oké. Goed, dank je.
Thanks.
En wij gaan naar Shepherd Grove.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Before you sit down, would you clap and please welcome with me Tony Campolo.
Good to be here. At my age, it's good to be anywhere. And I'm thrilled with the music of the morning. Are we not all thrilled? Having appreciated the singing of Patrick, I want to call your attention to the conductor, Mark, Irene, and the pianist and organist, Jelko. They deserve a round of applause. Jesus was sent into the world by his Father. I'm quoting from the third chapter of John, not to condemn the world, but that the world through him might be saved. We've got a God who comes with mercy and grace and welcomes you no matter who you are or what you've done. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Read Romans, the 8th chapter, the 1st verse. No condemnation to those who are in Christ Jesus. There's so much condemning going on, and sadly, there's a lot of condemning that goes on by the church. Jesus didn't come to condemn, with one exception. He did condemn religious people who condemned. If you don't read, believe me, read the 22nd, 23rd chapters of Matthew. Woe unto you, Pharisees, who lay heavy guilt trips on people and do nothing to lift those burdens. Woe unto you. Woe unto you who make people feel like trash. When I come to this service, this church, to this tradition of the hour of power, I come to be among people who do not put people down, but lift people up. A new preacher came to this town, and everybody was talking about how great he was, how much better he was than the former preacher. And so the question was asked, why is this preacher so much better than the former preacher? The answer was, our former preacher told us that we were doomed and condemned. Unless we repented, we would go to hell. Well, what does this new preacher preach? That we are condemned, and unless we repent, we will go to hell. The inquirer said, I don't see the difference. He said, this man does it with tears in his eyes. With tears in his eyes. Perhaps there is a place where we have to say the negative, but it should create pain within us. The shortest verse in the Bible was what? Jesus wept. He looked over Jerusalem and said, oh, Jerusalem, Jerusalem, how oft would I have gathered thee together as a hen gathers a brood, but you would not come. He wept over the failures of others. He did not rejoice in the failures of others. Religious people need to learn something from Solzhenitsyn, the great Russian author. He said, the line that separates good from evil does not separate one group of people from another group of people. Instead, it's a line that runs right down the middle of every one of us. And if you say you have no sin, says the scripture, you deceive yourself. You deceive yourself. We come to Galatians, the 6th chapter, the 1st verse. It says this, brothers and sisters, if you see someone who is overtaken in a fault, you who are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, lest thou also be tempted. Be careful when you condemn. For Jesus said, with what judgment you judge, ye shall be judged. We are called to lift people up, to put them back together again. This service, this church, this ministry that is continued on by Bobby and Hannah is a ministry in which we say there's a power. There's a wonder-working power in Jesus Christ. A power that comes to restore. But you know, when we talk about condemnation, the most severe condemners are people like ourselves who condemn ourselves. So many of us, myself included, get down on ourselves. We know our own flaws, we know our own shortcomings, we know our own hypocrisies. I know mine. I told my wife when I prepared the sermon, this is a sermon I'm going to have to go home and listen to. I really need this message that there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. A woman caught in adultery, you know this story from the scripture. The religious leaders come around and gather and want to stone her to death. Jesus says to these religious, holier-than-thou judges, which of you is without sin? Let him throw the first stone. One by one, they sneak away. He was writing in the dirt. I don't know what he was writing. I have a feeling he was writing the names of people and then, with an equal sign, citing their sins. One by one, they leave. And finally, they're all gone, and Jesus looks at the woman and says, woman, where are thine accusers? Where are those who have come to condemn you? She says, they're all gone. And he says, neither do I accuse you, neither do I condemn you. Now, go your way. And then he puts this on, and sin no more. In the affirmation of the woman, he simultaneously reminds her that she has an obligation to live a righteous life and simply not go back to where she was, but to move forward and live a righteous life. Self-condemnation. But nobody did the condemning of self better than the Apostle Paul. Read the 7th chapter of Romans, where he calls himself a chief of sinners, where he looks at himself and this verse. Man, I feel this verse. When he wrote it, he was thinking of me. The things that I shouldn't do, I end up doing. The things that I want to do, I don't do. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of sin? I can just imagine the Apostle Paul applying for admittance at a theological seminary and the admissions counselor saying, tell me about yourself, and him saying, which one of us? You mean there's more than one of you? Yes, there's an old me and a new me. Do these two selves have different names? Yes. The old me was named Saul. The new me is named Paul. Saul and Paul, do they get along with each other? They hate each other. The thing that Saul wants to do, Paul doesn't want to do. What Paul wants to do, Saul doesn't want to do. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me? People of God, we're all like that. We're all dual personalities. Those who go to see the Star Wars movies say that, well, there's a dark side to every one of us, and there's a bright side to every one of us. And Jesus came into the world to empower us to destroy the dark side and to elevate the light side. That's why this program is called The Hour of Power. You need Jesus. You're not going to be able to do it on your own. That's what Paul is saying. Paul is saying, I want to do the right thing. I want to avoid the wrong thing, and I end up doing it. Oh, wretched man that I am, but it doesn't end there. Read on. It says, but praise be to God. There is therefore now, here it comes, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Did you hear me? No condemnation to those who are in Christ Jesus. Jesus didn't come to condemn the world, but to deliver the world from condemnation. This is crucial to his whole message, to his whole life. The power that God gives you empowers you to do the following. First of all, to become that wonderful person that you were meant to be. In the book of Romans, in the 9th chapter, it says, you were predestined to do good works. You were predestined to do something wonderful with your life. And you've shied away from the destiny that I willed for you. I want to restore that. I want to give you the power to become all that you were meant to be, all that I created you to become. The child of God. That's what the hour of power is endeavoring to do. It's trying to make everyone in the world know that no matter where they've been and what they've done, you're still a child of God. God loves you. He loves you so much that if you were the only person that ever lived, he would have come into the world and died just for you. You are loved. And that's your identity. I remember rushing to class one day at Eastern, going to my English class and sitting down, and I'm out of breath, and the professor looked at me and said, Mr. Campolo, would you lead the class in prayer? I'm gasping for breath. And I started the prayer, Dear Lord, I'm so grateful that you love us, that you love me in spite of the fact that I'm so worthless. He said, just a minute, broke up the prayer. Just a minute. Mr. Campolo, you are not worthless. You are so precious that Jesus died on the cross for you. You're not worthless. You're unworthy. You may continue the prayer. Kind of took the edge off of it, you know? I have a friend who has a daughter, and there was a thunderstorm, lightning, thunder roaring through the place. He ran upstairs to see how this was affecting his daughter. She was standing on the windowsill, leaning against the glass. Lightning, thunder. What are you doing, Sally? What are you doing? And she looked back and said, I think God's trying to take my picture. Now there's a kid who understands how special she is, that the creator of the universe wants to take her picture. Hear me, people. I don't know whether God has a picture of you, a photograph of you in his wallet, but if he does, I'm sure he shows it to the angels from time to time. He loves you. He affirms you. He tells you that you're really quite wonderful no matter what you have done or where you have been. Oh, he wants to bring you to repentance. He wants you to weep over the failures of the past. But then after you've done your repenting, he gives this verse in Philippians, the 3rd chapter. Forget those things which are behind now and press on to the mark, the high calling of God in Christ Jesus our Lord. You know what? You may be paralyzed because of your past, and Jesus says, it's time to shake off those shackles and move forward with me. I've got great plans for you. I've got great plans for you. Robert Schuller emphasized that emphasis, and Bobby and Hannah have continued that message up to the present time. So thank God for the hour of power and for this church. Amen? He not only defines you in a new way, he not only empowers you to see you in a new positive fashion, but this, he also empowers you to become the person you always wanted to be. Down deep inside, there's a bright side. I mean, there's the Spirit of God within you. You say, oh, no, not within some people. This is the light, says the scripture in the 1st chapter of John, that lighteth, listen to this, every man, every woman that cometh into the world. There's a soft, still voice in the depths of your being calling you to become what God intended you to be, and you haven't been able to become that person. But there's a power, power, wonder-working power in Jesus Christ. He flows into you, and he empowers you to become what you could never be on your own. Brothers and sisters, says the scripture, are you listening to this? I'm quoting from the Bible. It hath not yet appeared what you shall become. But when you see him, you're going to become like him. Oh, thank God. Thank God for that. That I'm not what I ought to be, but I'm not what I was, and I'm on my way. I'm on my way. I'm pressing, says the Philippians, to the mark of the high calling of God in Christ Jesus our Lord. Listen to what Jesus himself says in Scripture. Without me, you can do nothing. You can never become the person you want to be, that you ought to be, that you were created to be, unless I am in you, working in you and through you. And yea, it says this in the book of Philippians, the first chapter, and the good work that he begins in you and through you, listen, he will complete on the day of his coming. Yes, right. Amen. And lastly, this, the third point, he empowers you to do for others what he has done for you and what he continues to do for you. Restoring people, lifting people up. A group of my students from Eastern went to work with Mother Teresa for 6 months. They were there a short while when one of the young women said to Shane Claiborne, one of my other students, Shane, I feel like such a hypocrite. I'm a lesbian. And I have a feeling that if Mother Teresa finds out about who I am and what I am, that she'll ask me to leave. That she might condemn me. Should I tell her? I can't go on playing this game of hypocrisy. Shane said, well, I can't tell you what to do. About a week or so later, he asked her, did you ever talk to Mother Teresa about being a lesbian? She said, yes, I did. Well, what did she say? And this young woman said, it was weird. She bowed her head and prayed for a long, long time, and then she looked up and smiled at me and said, Sarah, would you read the scripture at Mass tomorrow morning? What a wonderful response. No judgment, but rather this. There's a place for you in the household of God. There's a welcome here. You're part of the body of Christ. You're welcomed here. Oh, that the entire church would be able to function like Mother Teresa did on that crucial day for that young woman. There's a play that high schools do from time to time because it's such a wonderful play, written by Lorraine Hansberry, called Raisin in the Sun. In it, this young man who has a father who dies, this African-American family inherits, I think it's $10,000, this African-American family. And the mother sees this small amount of money as her out from the slums where she's living. And she dreams of buying a new house over in New Jersey, and she's all thrilled with this. The daughter sees this money as a means to go to medical school, which she's skilled enough to do. But the son begs for the money and says, I have a friend. With this money, we can go into business together. And I'll be able to earn enough money to buy that house and to send you to medical school. I'll be able to do all these things. Please give me the money so I can go into business with my friend. Against her better judgment, the mother yields to the plea of this son, who has never had a chance. Needless to say, the so-called friend takes the money and skips town with it. And the boy has to come home and confess to his family that he's been fooled, he's been tricked, he's been humiliated. The daughter starts screaming at him, calls him all kinds of terrible names. And then the mother speaks and says, "I thought I taught you to love him." "Love him," she says, "love him. There's nothing left to love." And the mother speaks, "There's always something left to love. And if you ain't learned that, honey, you ain't learned nothing. When do you think it's time to love somebody? When he's done good and made things great for everybody else? Is that when you think you should love him? That's not the time at all. The time to love him is when he's at his lowest and the world's done whipped him so." That's the God we have. He loves us most when we've messed up. Here's what it says in Scripture. I'm quoting Scripture. "Where sin doth abound," hear me, "there God's grace does much more abound." Praise God. Praise God. Praise God. There's a drive in every one of us to become good. We may fight against it. We may not yield to its impulses, but it's still there. And God will help you to live out the goodness that you want to live out. We live in an age where parents don't do enough to tell their kids to be good. There was a study done on mothers. When Japanese mothers were asked, "What do you want your children to be when they grow up?" there was a single answer: successful. And the Japanese people work harder than Americans do to be successful. When American mothers were asked exactly the same question, what do you want your children to become when they grow up? There was one answer over and over again: we want our children to be happy. Kind of makes you puke, doesn't it? Happy. You have to understand, my father was from Sicily. He really didn't care whether I was happy. If you'd ask him, "What do you want your son to be when he grows up?" he would have answered with one word: "I want him to be good. I want him to be good. Surely goodness and mercy should follow him all the days of his life, that he might dwell in the house of the Lord forever." To become good. God wants to help you to become good, and without him, you can't pull it off. Well, that's what it's about at this church. That's what Bobby and Hannah have been preaching as they continue the legacy of Robert Schuller. They continue a message that says there's a power. We're going to have a program that emphasizes the power. This church is about the hour of power. My goodness, that deserves a wonderful response. Robert Schuller used to get the congregation to say, "Wow," all the time. Do you remember that? Wow. I can't pull that off. I have my own thing. For the good news of the gospel, I have these good words: hip, hip, hooray. So I want to hear it from you. Hip, hip.
Hooray.
Hip, hip.
Hooray.
Hip, hip.
Hooray.
God bless you.
Thank you.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een mooie uitspraak van Tony Campolo. Wat is het toch een begaafde en inspirerende spreker. Ik denk, met heel veel kijkers van Hour of Power hebben we genoten van deze bijzondere man. Het vertrouwde gezicht van Bobby Shore is volgende week weer te zien in Shepherd Grove. Hij vervolgt een serie over de vraag, do it yourself. En wat zijn nou de christelijke principes van het geloof? De vraag die volgende week aan de orde is, hoe kom je in de hemel? En Arno van der Knaap hoopt mijn gast te zijn. Bewogen leven. Hij hoorde bij de Haagse Crips. Was een overvaller, een dief, een inbreker, een drugsverslaafde. Noem het maar op. En is nu dominee. Zo kan het gaan in het leven. Vrienden van Hour of Power, blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. Daar staat ook iets meer over tournee van het koor van Hour of Power. En we hopen heel veel mensen daar te mogen ontmoeten. Er is plaats voor vele duizenden. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Shuler. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.